Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Wim Bisschop uit Breda. Het orgel wordt bespeeld door Jacob van Es en Harry doet de lezingen. De collecte van vandaag: goederenbank Bouwenie de eerste rondgang, voor de kerk de tweede en bij de uitgang voor het restauratiefonds. We drinken ook weer koffie na afloop van de kerkdienst. Volgende week zondag om 10:00 kerk. In Maarten gaat dominee Schellingen Hout voor. En Griselda staat gepland voor Hoogzwaarder volgende week. Ik moet u even vertellen, we kregen vanmorgen een bericht van Griselda. Vanochtend is haar vader overleden. Dus als de dominee straks dit gebed er even stil wil staan, graag. We beginnen vandaag met Psalm 100, de versen 1 en 2. Indien mogelijk zingen we dit staande. Ik wens u al een goede dienst toe. En Wim, jou wens ik Gods zegen toe.
Ik stel voor dat we straks eerst een ogenblik de stilte toelaten en dat wij dan om en om bemoediging en groet uitspreken en dat we dan nog staande Psalm 100 vers 3 en 4 zingen en daar mag u gaan zitten. Laten we stil worden. Wij spreken uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid. Laten we elkaar groeten in de naam van God, die ons heeft gedacht en gewild. Liefde van Jezus, van God en mensen, geïnspireerd door de geest die ons nieuw maakt. Hem en elkaar te dienen. Amen.
Thank you.
We gaan een smeekgebed bidden voor de nood van de wereld en onze eigen nood. En daarna zingen we ook een Gloria-lied. En het smeekgebed bestaat uit 3 gedeelten, dat zeg ik ook even te willen van de organist. En ik sluit elk gedeelte af met de woorden: daarom roepen wij tot u en zingen. En dan zingen we een Kyrie van 301a. En dat kennen jullie allemaal uit je hoofd, dus dat gaat vanzelf. 3 keer. Laten we de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld. En laten we zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde. En wij bidden: goede God, zie ons aan zoals we hier samen zijn. Met onze behoefte aan stilte en rust. En ons verlangen naar nieuwe adem en energie. Als we samen zoeken naar woorden als een gebed. Voor alle mensen. Met hun moeite en hun zoeken. Hun vragen en hun tranen. Als een gebed voor deze dag. Waarop de zon weer stralend over ons opgaat, als teken dat u trouw blijft aan heel uw schepping en ook aan ons. Daarom roepen wij tot u en zingen. Zijn wij, goede God, samen onder het dak van uw liefde. En hier mag ons gebed zo wijd zijn als de wereld. En zo breed leggen wij ook de wereld voor u neer. Met allen die geschonden zijn en gewond en geslachtofferd. Zoveel mensen die zich nergens veilig voelen en bij niemand geborgen. Die niet weten wie ze vertrouwen kunnen. En wij bidden om wie wel wil heersen, maar niet wil herderen. Die wel machthebber willen zijn, maar geen gezagsdrager. Mensen die vervuld zijn van zichzelf en toch eigenlijk leeg. Daarom roepen wij tot u en zingen. Met u, God, en met elkaar willen wij onze ontzetting delen en ons verdriet om duizenden doden, mensenlevens, mensen die net zo geliefd zijn als wij onze geliefden lief hebben en die van het ene moment op het andere worden afgebroken en zoveel verdriet en gemis en leegte achterlaten. Ontferm u over ieder die nog jaagt en die zoekt, misschien wel zichzelf voorbij en niet vindt. Blijf barmhartig met iedereen, ook met ons, ook wanneer wij niet uw leesbaar handschrift zijn onder de mensen. Daarom roepen wij tot u en zingen. Als we zo gezegd hebben wat ons dwars zit en wakker houdt, dan is er misschien ook meer lucht en meer ruimte om een loflied te zingen dat we blij zijn dat God ook onze God wil blijven. En het loflied, het Gloria-lied, is vanmorgen 273, 1, 2 en 3. 273, 1, 2, 3. Thank you. jullie ook gehoord dat de organist er zin in heeft? Ja. Leuk, dan krijg je zo gratis een concert erbij. We gaan naar de dienst van het horen en we bidden eerst het gebed van de zondag. En dat gaat vandaag zo. Gij die woorden spreekt van geest en leven, open onze oren voor hem die ook ons bevrijden zal, Jezus Messias. En laat zijn geest allen vernieuwen die zoeken naar leven en geluk en uitzicht en hoop geven aan wie in nood en verdrukking leven, opdat ze net als wij verzadigd worden door uw goedheid en nieuwe moed krijgen, vandaag en al onze dagen. Amen. Ik had zo'n idee dat vandaag Harry wel eens lekker was op de bedrijf. Maar om te voorkomen dat het als het hele vreemde scherpzien in de maag valt, zal ik iets vertellen over het verhaal eromheen. Dan snap je even wat ik wil. Hij wees twee koningen en dat gaat in de tijd van de profeet Elisa. Een profeet die in de toekomst voorspeller, een profeet is vooral iemand als die mensen in zijn tijd probeert te vertellen wat de bedoeling van God is. Met de koning en met het volk. Dus een profeet probeert de wereldbrug tussen God en de mensen van zijn tijd. En die profeet die wordt overal bijgepraat door mensen die weten van die zijn soorten adviseur. Die kost dus vele landen door. En dat doet Elisa ook. En die komt op een gegeven dag in een plaats die heet Sunem. Dat is een hele rijke vrouw. En die vraagt om te eten. En dat valt toch op elke keer dat hij die kant komt, dat hij precies met de rijke vrouw gaat. En die rijke vrouw die zegt op de man dus, nou, die profeet die door de koek die toch gaat geven, kunnen wij niet een logeerruimte voor hem bouwen. En dan moet je die bouwen een kamertje waar Elisa kan slapen als hij op weg is naar het plek en onderweg in Sunem logeert. En hij vindt het fantastisch dat hij zo in de wacht gelegd wordt en we vragen aan zijn mensen, waar kan ik die mensen nou een plezier mee? Want ze zijn rijk, ze hebben alles, als ze iets nodig hebben, dan koop ze. En toen zei de generatie, weet je wat ze niet hebben? Ze hebben geen kinderen. En dat komt weer, ze hebben geen kinderen. Dus als je dat doet, ik geloof niet dat de generatie bedoelde dat Elisa, weet je, mevrouw, de tent moet kruipen, die kunt ze anders zeggen, dat gaat niet eens mee. Dus Elisa heeft de vrouw beloofd. Als hij volgende keer terugkwam op een jaar, dat het een kind zou zijn. En toen zei ze, je moet me niet blij maken met een mooie lucht. Nee, over een jaar kom ik terug in de regio. En dat was het. En die mevrouw en haar man, die had hetzelfde, die had het nooit gekregen, die vond het voor de op. En die is uit het plan af te mogen logeren bij de echtpaar in Brazilië. Maar ik heb alles en dat lukt niet werd ziek. En dan ga je iets.
Dat is toch een mooie inleiding.
Zeker.
Koningen 4, 18 tot 37. Het kind groeide op. Op zekere dag, toen hij was gaan kijken bij zijn vader, die met de maaiers op het land was, riep hij plotseling, mijn hoofd, mijn hoofd. De vader beval een knecht de jongen naar zijn moeder te brengen. De knecht nam hem op en droeg hem naar zijn moeder. Ze hielp hem op haar schoot, maar tegen het middaguur stierf hij. Toen ging ze naar boven, legde de jongen op het bed van de godsman en sloot de deur van het vertrek. Daarna ging ze naar buiten en riep tegen haar man, stuur me een van de knechten met een ezelin. Ik wil zo snel mogelijk naar de godsman, maar ik kom direct weer terug. Waarom zou je naar de godsman gaan, vroeg hij. Het is toch geen nieuwe maan vandaag en ook geen sabbat. Laat me nu maar, zei ze. En ze zadelde de ezel in en zei tegen de knecht: drijf de ezel in zonder ophouden aan, tot ik zeg dat je halt kunt houden. Zo ging ze op weg naar Elisa, die op de Karmel verbleef. Toen de godsman haar zag aankomen, zei hij tegen zijn knecht Gehazi: kijk, daar heb je de vrouw uit Sunem. Ga haar vlug tegemoet en vraag hoe het met haar gaat, en met haar man, en met haar zoon. En de vrouw antwoordde dat het goed ging, maar toen ze bij de godsman op de berg aankwam, greep ze zijn voeten vast. Gehazi liep op haar toe om haar weg te jagen, maar de godsman zei: laat haar maar, ze heeft verdriet, en ik wist daar niets van. De Heer heeft het voor mij verborgen gehouden. Toen zei de vrouw: heb ik u soms om een zoon gevraagd? Heb ik niet gezegd dat u geen valse hoop moest wekken? Hierop zei Elisa tegen Gehazi: neem mijn staf en ga er zo snel mogelijk naartoe. Als je iemand tegenkomt, groet hem dan niet. Als iemand jou groet, zeg dan niets terug. Je moet mijn staf op de jongen leggen. Maar de moeder van de jongen zei: zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, ik ga niet zonder u. Toen stond Elisa op en ging met haar mee. Gehazi was hun vooruit gegaan en had de staf op de jongen gelegd, maar die had geen teken van leven gegeven. Hij keerde terug en vertelde Elisa dat de jongen niet wakker was geworden. Toen Elisa zelf bij het huis aankwam, zag hij de jongen dood op zijn eigen bed liggen. Hij ging de kamer binnen en sloot de deur achter zich. Toen bad hij tot de Heer en daarna liep hij naar het bed. Hij ging boven op het kind liggen met zijn mond op zijn mond, zijn ogen op zijn ogen en zijn handpalmen op zijn handpalmen. Zo bleef hij over het kind uitgestrekt liggen tot het lichaam weer warm werd. Toen kwam hij overeind, liep door de kamer heen en weer en strekte zich nogmaals over het kind uit. Uiteindelijk niesde de jongen wel 7 keer en opende zijn ogen. Roep de moeder, riep Elisa tegen Gehazi. Gehazi waarschuwde haar en toen ze boven kwam, zei Elisa: u kunt uw zoon meenemen. De vrouw kwam de kamer binnen, viel aan Elisa's voeten neer en boog diep voorover. Toen nam ze haar zoon op en ging de kamer uit.
Thank you.
voorkeur het evangelie. Ja, goed zo. Ja, vanwege mijn aangeboren luiheid ben ik heel blij dat je...
Marcus 1, vanaf 21. Ze gingen op weg naar Kafarnaüm. En op de eerstvolgende Sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. Deze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest. En hij schreeuwde: wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet het wel wie je bent, de heilige van God. Jezus sprak hem streng toe en zei: zwijg en ga uit hem. De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw. Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag. Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd. Het nieuws over Jezus verspreidde zich al gauw overal in Galilea. Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jacobus en Johannes. Simons schoonmoeder lag met koorts in bed en ze spraken met Jezus over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar en ze begon voor hen te zorgen.
Waar is het?
Lieve mensen in de kerk in Drimmelen, wij lazen uit, Harry heeft gelezen uit Marcus 1. En daar is het verhaal dat Jezus is net begonnen met zijn activiteiten. En hij heeft zijn eerste volgelingen geroepen, om die moeten in zijn spoor vissers van mensen worden. En met die volgelingen trekt hij door het land. Hij trekt van stad tot stad, zoals we net gezongen hebben. Door de week is hij onderweg en op zondag heeft hij rust, op vrijdag, want dan is het Sabbat. En op Sabbat gaat hij naar de synagoge. En in de synagoge, daar krijgt hij vaak het woord. En dan vertelt hij over een nieuwe manier van in het leven staan. Een nieuwe manier van tegen anderen aankijken. En ook een nieuwe manier van tegen jezelf aankijken. Namelijk vanuit de gedachte dat het koninkrijk van God zo dichtbij is, dat het doorbreekt in de werkelijkheid van mensen. En dan worden mensen nieuw. En dan worden verhoudingen nieuw. En dan wordt de wereld nieuw. Want mensen gaan hopen dat morgen beter wordt dan vandaag. En op zijn trektocht door het land is Jezus op een goed moment ook aangekomen in Capernaum. En in de synagoge daar is eerst de man die zichzelf kwijt is. En daarna gaat het over een zieke vrouw die thuis is. Dat lijkt een beetje alsof Marcus ons een patroon wil aanreiken van mannen en vrouwen, waarvan wij zeggen van, nou Marcus, dat weet ik niet zo net. Zo van, de mannen zijn het huis uit in de samenleving en de vrouwen zijn thuis en die mogen redden en bedienen. En als de mannen terugkomen, dan mogen de vrouwen thuis voor ze zorgen. Ik geloof dat onze samenleving tegenwoordig wat anders in elkaar zit. En dan moet je niet zeggen dat de Bijbel niet van deze tijd is. Maar hooguit dat onze samenleving heel anders geworden is dan de samenleving uit de tijd van Marcus. En dat je dus teksten uit de tijd van Marcus niet zomaar één op één kunt overzetten naar onze tijd. Dat eerst. En dan, daarnaast denk ik dat het verhaal ook over iets anders gaat. En ik zal proberen kort even de achtergrond te schetsen van wat ik denk dat er gebeurd is. Stel je voor, het is vrijdag. Vrijdagavond, de Sabbat begint en de mannen gaan naar de synagoge. Vrouwen niet, dat hoefde toen niet. Mannen gaan naar de synagoge en die gaan daar uit de Torah lezen en die gaan uit de Torah studeren. En ondertussen brengen de vrouwen thuis alles in gereedheid om na de dienst in de synagoge ook thuis het begin van de Sabbat te vieren. En er worden kaarsen aangestoken, dan is er koffie met gebak, er is lekker eten en daarna is er tijd om te praten en om te lachen en om samen te zingen en muziek te maken. En dan wordt het één groot feest, want daar is de Sabbat voor. En ook onze zondag. De Sabbat en de zondag die zijn niet om helemaal niks te doen. De Sabbat en de zondag zijn bedoeld om tijd te hebben voor die mensen en die dingen waar je door de week niet aan toekomt. Dus familie, vrienden, hobby's, de kerk. Daar is de zondag voor. Niet om in een keurslijf te zitten van dingen die allemaal niet mogen. Want de Sabbat en ook de zondag, die moet een afspiegeling zijn van de dag van de Messias. Van het nieuwe leven in het Koninkrijk van God. En dat moet je elke zondag even kunnen proeven. Dat het Koninkrijk van God zo dichtbij is dat het jouw leven raakt en openlegt. Na de synagoge, zegt Marcus, ging Jezus met een van zijn makkers mee naar huis. En daar is niks klaar. Er is niks gebeurd, want de vrouw des huizes is ziek. En dus kan in dat huis de Sabbat niet gevierd worden, want die vrouw heeft nergens voor gezocht. Moet je voorstellen, dan is bij Petrus de Messias. Op de dag van de Messias en in dat huis kan de Sabbat niet gevierd worden omdat de vrouw des huizes ziek is. En die makkers die praten met Jezus over die vrouw, dat ze ziek is en dat er op deze manier van de Sabbat niks terecht komt. En dat die vrouw dus eigenlijk onmisbaar is om thuis de dag van de Messias te kunnen vieren. Marcus vertelt dat superkort. Die mannen komen thuis, de vrouw is ziek, ze heeft koorts, Jezus geeft haar een hand, ze is beter en ze gaat voor de mannen zorgen. Het lijkt een soort van toververhaal over de magische kracht van Jezus om mensen beter te maken. Zelfs mensen die niet ziek zijn, worden beter van een ontmoeting met Jezus. En op dit punt in het verhaal heb ik mijn fantasie eens even laten werken. En ik heb geprobeerd dat verhaal wat aannemelijk te vertellen. Uit dat korte bericht van Marcus. Ik zeg niet dat ik zeker weet dat het zo gegaan is als ik het vertel. Maar ik denk wel dat het zo zou kunnen. En als je niks vindt, dan hoor ik het straks bij de koffie wel.
Petrus is visser. Al vannacht dat hij een jochie was van 10, 12 jaar, is hij met zijn vader meegegaan naar boord. Midden in de nacht eruit, in het donkere de haven uit, hij heeft eerst alleen de netten in het water, net zo'n vis, dat je genoeg hebt, en in de loop van de dag terug naar de haven en de vis die je gevangen hebt te kopen. Dat doet hij al jaar in jaar uit. En af en toe aan boord heeft hij wel eens de gedachte gekregen. Is dit een oud? Vissen. Wil ik dat nou mijn hele leven doen totdat ik doodga? Is dat nou wat ze leven noemen? Is dit? En zo gauw als die gedachten opkomen, gaan ze ook wel weer weg. Maar ergens van binnen blijft het toch wat knagen en schuren. Het zit er niet lekker. En net als andere mensen hoort Petrus ook over die Jezus uit Nazareth. Die vertelt over een nieuwe manier van leven en een nieuwe manier van mensen. Vanuit de gedachte dat het koninkrijk van God zo dichtbij is dat het doorbreekt in de wereld van mensen. En dat mensen nieuw worden en dat verhouding nieuw wordt en dat de wereld nieuw wordt. En dat mensen durven geloven dat morgen beter wordt. Soms neem ik dat Petrus zo in beslag dat hij hem s'nachts niet verslaat. En dan is hij te maken en te draaien en te moeren en op de duur wordt zijn vrouw bewaakt. En dan zegt hij: wat heb je? Je ligt draaien, het keer ben je goed, zit je wat dwars? En dan begint hij Petrus: ja, het is niks, gaat van mij over, gaan we s'nachts en morgen nog. Maar als dat nog een paar keer gebeurt, dan is die vrouw zo gek niet of Petrus moet met de billen bloot. En dat vertelt over dat geschuur en dat geknaag van binnen. En over een nieuw leven en een andere manier van mens zijn. En dat die er dus over denkt of het geen idee zou zijn om eens een keer naar Jezus toe te gaan, om eens met hem te praten over die nieuwe manier van leven en die nieuwe stijl. En als dat in de loop van de tijd nog een paar keer zo gebeurd is, dan zegt de vrouw tegen Petrus: weet je, misschien moet je dat toch maar eens doen, een keer naar Jezus gaan, en misschien met hem praten. Misschien is het iets, en heb je er wel aan. En misschien is het niks, maar dan weet je dat, en dat is in elk geval beter dan dat je jou en mij halve nacht maakt. En op de duur hoort ook de schoonmoedige Petrus over zijn plannen en zijn gedachten. En die kan er helemaal niks mee. Wat is er mis met vissen? Dat is van meneer van Broek, de zorg zo groot op het plan. Hoe kun je hem afvragen of dat het is, of het daar is leven toch voor? Werken en brood verdienen en je gezin onderhouden, dat is er niks mis mee. En hoe zit het nou met het verantwoordelijkheidsgevoel van die Petrus? Als je naar de Jezus toe gaat, waar moet zijn vrouw dan van leven? En zij was schoon, hoe komen zij dan aan inkomen? Moeten ze soms op de wind leven? Eerlijk gezegd heeft ze die Petrus altijd al een vrouw gezegd. ongelooflijke moedse discipline. Dat vind jij ook. Maar goed, zeg maar. Als Petrus wil, als hij liever ergens anders wil zijn dan hier, nou dan zal zij wel een handje helpen en zegt ze, kom hier voor een maand. Ze doet wel alsof hij niet is. Als hij wil vertrekken, dan kan hij wat aantrekken op het vertrek. En ze doet niet. Dus als Petrus terugkomt bij de synagoge, is het thuis niet gebeurd. En dan is geen kaas, er is geen gebak, er is geen koffie, er zijn geen rechte dingen. En de sfeer in huis is om te snijden. Helemaal geen Messiaanse dag, niks van gezin, niks van hoofd. Het is één kille nader. En Petrus merkt dat zo, en die zit er weer, want het is niks. Er komt niks van gezamen terecht. En hij wil het ook doorbreken, maar dat kan niet. Zijn vrouw is een begrijpende man. Maar zijn schoonmoeder heeft er helemaal niks mee. En die wordt per dag heter en haar temperatuur stijgt per dag. En Peter kan er niks mee, want hij is de oorzaak van alle ellende. Hij is de ware Peter. En dan komt Jezus in de kerk. Die is in de en natuurlijk gaat Peter spreken. Want dan gaat hij uit de eerste mond horen hoe het zit met die nieuwe leer en die nieuwe stijl van mensen. En na de dienst in de synagoge, zijn ze buiten de regio aangepraat. En als ze wat gebeurd hebben, dan zegt Jezus op dat moment: jongens, ik ga naar huis, naar mijn vrouw en mijn zoon terug. En in een paar woorden vertelde Jezus wat er aan de hand is. En hoe het thuis er naartoe is, omdat hij iets meer van Jezus heeft. Als jij Jezus naar huis met mij weegt naar huis, als mijn familie jou eens ziet, of als jij eens met haar praat, misschien wordt het daar weten van, want ik kan toch niet doen. En dan gaat Jezus weer naar het huis van Petrus, naar de zoon. Maar ze vertelt ze kort. Hij ziet haar tegen haar man, ze staat op klaar. Ik hoor de paus. Ik denk dat het zo gaat dat er een Jezus komt binnen. En hij ziet die vrouw. Of ze in bed is, het woord dat weet ik niet. Maar ze is in elk geval waarheid. En hij gaat naar haar toe. En hij heeft aandacht voor haar. En hij heeft tijd voor haar. En hij luistert. Zij vindt iemand bij wie ze haar verhaal kwijt kan. En waar ze hard kan doen bij iemand die het echt begrijpt. En dat moet goed zijn. En hoe meer ze van haar woede naar buiten kan brengen, hoe meer het vuur van binnen begint te doven. En uiteindelijk is ze in staat om haar zorg en haar angst een beetje in de proporties te zien. En gaandeweg ontstaat er iets van contact tussen die schoonmoeder en Jezus. Ze ontmoeten elkaar van mens tot mens en van hart tot hart. En op enig moment krijgt Jezus die vrouw de hand. En zij neemt die hand aan en hij doet haar op zijn. Daar gebruikt Marcus precies hetzelfde woord dat bij het opstaan van Jezus uit de dood. Hij deed haar opstaan. Hij richtte haar op. Dat is precies hetzelfde woord wat hij gelezen heeft over Elisa met de toren uit het zoen. Hij deed hem opstaan en hij gaf hem terug aan zijn moeder. En dat doet Jezus ook met de vrouw. Hij richt haar op, hij zet haar recht en ze kan, hij geeft haar terug aan zichzelf. En ze kan haar plek in de gemeenschap innemen en ze kan meedoen met de welke voorbereiding van de zaak. En er gaan kaarsen aan en er wordt gebak gebakken. En er wordt toch nog de zaak. Maar wat, ik ben er niet mee geweest. Ik denk dat het zo gegaan zou kunnen zijn. En dat dit is wat Marcus wil vertellen. En wat prachtig.
We gaan voorbeden doen en danken en bidden. We zullen proberen om in onze gebeden ook Griselda en haar gezin nabij te zijn, want haar vader is vanochtend overleden. Ik wist al een paar dagen dat hij slecht was. Ik had een afspraak om donderdag met Griselda een kop koffie te gaan drinken. Af en toe doen we dat als consulent en kerkelijk werken moeten. Dus kijken of het in Maarden en Drimmelen allemaal goed blijft gaan. En toen belde Griselda af. Ik moet waken bij mijn vader. Dus het zal wel niet goed. En vanmorgen is de vader kennelijk overleden. Ja. Dus er is nog niks te zeggen over een dag of een uur van afscheid of zo. Maar dat hoort u de komende dagen vast wel. Na de voorbeden is er gelegenheid voor persoonlijk gebed in stilte. En ik stel voor dat wij de gebeden afronden door samen met onze Vader te bidden. Laten we bidden. Goede God, eerst past het ons te danken voor uw barmhartigheid en trouw. Als wij in Jezus mogen ervaren hoe u bewogen bent met mensen. En dat u mensen teruggeeft aan zichzelf en aan elkaar, omdat ze in uw naam mens en medemens voor elkaar kunnen zijn. En dat u ons aanvaardt als uw medemensen op weg naar het Koninkrijk van God. In naam van Jezus bidden wij ook voor onze wereld, waar zo vaak de ene mens de andere uitsluit. En de ene groep niet wil omgaan met de ander. Of de ene mens de ander het licht in de ogen niet kunt. En wij bidden voor Joden en Palestijnen. En voor mensen in Oekraïne. En ook in Rusland. En voor al die ellende die zich nu afspeelt in Afrika. Wij bidden voor al die mensen die worden behandeld als een nummer. Vluchtelingen. Asielzoekers, mensen die van hun verleden zijn ontworteld en voor wie de toekomst onzichtbaar is en doelloos rondlopen in een heden zonder licht. Wij bidden om een omkeer ten goede, dat mensen zichzelf kunnen terugvinden en met elkaar kunnen leven. We bidden ook voor mensen die zijn aangewezen op zorg, omdat onze samenleving zo individualistisch is geworden en zo onpersoonlijk dat alle bewogenheid soms ver weg lijkt. En we bidden ook voor uw kerk, voor ons als gemeente, dat we waken over een klimaat van warmte en begrip, omdat we verstaan wat het betekent om te leven van uw barmhartigheid. Dat we voor elkaar barmhartige en bewogen medemensen zullen zijn. En wij denken aan mensen die het moeilijk hebben omdat er ziekte is of spanning. Of omdat ze de dood onder ogen moeten zien van zichzelf of van iemand die hen lief is. Zoals onze kerkelijk werker Griselda Ane en alle mensen die haar lief zijn. Nu vanochtend hun vader is overleden. Wij vragen of u hen nabij wilt zijn. Want er is gemis en leegte. En verdriet, ook als die vader oud is geworden. En wij bidden dat ze door alle tranen heen toch ruimte hebben voor goede herinneringen. Die altijd blijven en die nooit worden afgenomen. En dat ze elkaar als nabestaanden misschien ook wel meer dichtbij gekomen zijn dan voorheen. En dat ze nieuwe kracht vinden uit de trouw en de verbondenheid met elkaar. En voor hen en voor ons vragen we om metgezellen, tochtgenoten op de weg van het leven. Mensen die af en toe een woord van troost kunnen spreken, maar mensen die weten hoe belangrijk het is om ook in stilte bij elkaar te zijn en zonder woorden elkaar vast te houden. Daarom leggen wij in stilte voor u neer wat rondgaat in ons hart. goede God, aanvaard onze dank, hoor onze gebeden. Om Jezus wil, die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Louis pakt de portemonnee al, het is tijd voor de collecte. Ja. En Dick komt in de benen, want het is tijd voor de collecte. En als de collecten zijn ingezameld, dan wordt ons slotlied 423.
Yeah.
tijd. Heeft de dominee keurig gedaan. Het is tijd voor koffie. Laten we van hier gaan met de zegen van de eeuwige om anderen tot zegen te worden. Mogen de God van Petrus en de God van zijn schoonmoeder u zegenen en behoeden. Mogen de Vader van onze Heer Jezus Christus zijn genade over u doen opgaan en u zegenen. Mogen de eeuwige zijn licht doen schijnen over uw leven en u zegenen met genade. Amen.